Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Ik ben Jasper.
En ik ben Daan.
En samen maken wij Studio Socrates.
Een podcast over alles wat voetbal mooi maakt.
Elke aflevering een speler centraal.
En de eerste ging over Dimitar Berbatov.
Maar denk bijvoorbeeld ook aan Riquelme.
Of Nwankwo Kanu.
Rekoba.
Frank Rijkaard.
Drogba.
Yaya Touré.
Trent Alexander-Arnold. De lijst die gaat maar door.
Studio Socrates, samen met FC Afkikken. Vanaf nu te beluisteren in alle podcast apps.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Broes Stol, samen met Wouter Boerkamp.
Gonzalo Ramos heeft zich opnieuw laten zien. Het is echt onmogelijk dat hij volgend jaar nog bij Benfica speelt. En het is ook onmogelijk, denk ik, dat Benfica hier dan minder dan 100 miljoen euro voor gaat krijgen.
Het is woensdag 8 maart en omdat woensdag traditiegetrouw een moeilijke dag is, Marten Haven en Lars van Velsen hebben te veel moeite om na een dinsdagavond eerste de beste op woensdag op werk te verschijnen, zitten Wouter Boerkamp en ik hier met z'n tweeën.
Ja, normaal gesproken hebben
Het klinkt een beetje gemeen, hè?
Normaal gesproken hebben we ook wel eens Jaron. Die is natuurlijk nog bezig met een politieke campagne richting 15 maart. Nicky van der Gijp heeft gisteren voorspeld dat Dortmund doorging. Ja, dan hoef je ook niet meer terug te komen.
Nee, daar zijn we keihard in.
Ja.
Dus, Mart en Lars hebben gisteravond eerst de beste gehad. Schijnt nogal een lange avond te worden altijd. Met wat drank erin. Dus misschien is dat ook een van de redenen.
Ja, ik hoorde je net al een stukje afspelen dat Lars aan het rappen was. Dus ik ga hem nog wel even kijken.
Ja, het is echt. Lars heeft volgens mij zelf een rap geschreven. En voert hem ook nog uit over de 13-0 van Zwolle. Dus dat is volgens mij een absolute luistertip. Zonder dat ik hem geluisterd heb, kan ik hem eigenlijk nu al aanraden.
Ik ga ervan uit dat het goed is.
Je gaat ervan uit dat het goed is. Wouter zag dat het goed was. Laten we het over voetbal gaan hebben, Woutje. AZ maar, want wat een stunt in Rome.
Ja, dat had ik echt totaal niet aanzien komen, man.
Nee, je had het vooraf had je het niet aanzien komen.
En tijdens eigenlijk ook
tijdens
niet.
Tijdens eigenlijk ook niet, hè. Want ik wil even een tweetje van jou erbij halen. Dat was, nou hoeveel minuten was, was dat na de eerste tegengoal?
Ja,
sowieso. Vier verdedigers van AZ kunnen twee aanvallers van Lazio niet afstoppen. AZ mag blij zijn als ze het onder de vier tegengoals willen kunnen houden.
Het mooie is als je het zo formuleert dat je het ook nog steeds gewoon vol kan houden. Want ze mogen heel blij zijn dat ze het onder de vier hebben gehouden. En daar ben ik zelf eigenlijk ook heel blij mee. Ja, je gunst het natuurlijk van harte. En het is ook nog de manier waarop ze het onder de vier weten te houden. Is uiteindelijk ook nog heel mooi.
Want?
Ja, door echt het een kenmerk van het Nederlandse voetbal. En eigenlijk een soort visitekaartje voor Nederlandse voetbal. Door uit te gaan van eigen kracht, de tegenstander onder druk te zetten, uitgaan van je eigen voetballende vermogen en daarmee eigenlijk laat je een soort van ja, te verrassen.
Ja, een beetje laat schrikken misschien zelfs, want in het begin was het wel Lazio die wat de klok sloeg.
Nee, ja, 100%. Daarom is het ook zo. Ik denk dat het daarom ook wel moeilijk was voor Lazio, omdat het eerste kwartier, 20 minuten, dachten zij waarschijnlijk ook van minimale energie, maximaal resultaat. En dan gaat ineens AZ het spel spelen wat ze willen spelen. Ja. En dan kan ook zelfs een Lazio daar heel moeilijk mee omgaan.
Ja, ik vond echt dat je een heel duidelijk verschil zag. Misschien niet eens eerste en tweede helft, maar die tegengoal die liet AZ wel echt schrikken. Want wat AZ daarvoor deed is dat ze ook wel een soort de regie wilde pakken in het druk zetten.
Lukte niet.
Dus, want Reinders stapte door. Of tenminste, waar het begon was dat Mijnans doorstapte. Wat goed is, wat heel veel teams doen natuurlijk met een nummer 10 die doorstapt op de andere centrale verdediger. Maar daar kwam Lazio best makkelijk langs. En wat er daarna gebeurde was dat Reinders doorstapte, maar Goes of Hatzidiakos niet. Kerkes stapte een keer in. Dat was er volgens mij ook een aanval ergens in de eerste 20 minuten of zo. Dat er drie man van AZ eigenlijk instapt waar ze volgens mij beter in de zon kunnen blijven. En dat voelde voor mij wel een beetje van, ja, dit is wel het, misschien een onervaren Europese ploeg.
Ja, en dat is ook een kenmerk van de Nederlandse voetbal. Want als je het niet goed uitvoert, dan ziet het echt heel knullig uit. Dat is eigenlijk hetzelfde wat Twente deed bij Fiorentina. Toen hadden ze ook echt zo'n soort plan. Dat mislukte echt volledig. En daar is eigenlijk ook gelukt dat het 2-1 werd bij Fiorentina.
Ja.
Dus als het mislukt, ziet het heel stom uit. En dat gebeurde bij AZ ook een aantal keren. Maar als het lukt, zoals het doorstappen van die tweede... of van die middenvelden, zeg maar, op de tweede centrale verdediging. Wat Feyenoord eigenlijk ook deed met Diel Rossoen. En nu doet AZ het met Mijnans. En als dat lukt, dan weet Lazio ook echt niet meer wat het moet doen.
Nee, dat is wel een heel groot verschil. En daarin verdient AZ hele grote complimenten, denk ik. Nog, ik wil heel veel die 1-0 van Lazio, vind ik wel echt ontzettend knap afgerond.
Ja.
Hoe hard hij die bal op zich afkrijgt en hoe hij hem nog stuurt naar de hoek.
Ja, vanuit die hoek ook.
Ja.
En dan volgens mij met zijn verkeerde been. Met zijn binnenkant links. Ja, en dan, dat was Pedro.
Ja.
En dan op die manier die bal nog binnenwerken, zonder twijfel. Dat was echt wel een klasse goal. En daar zag je ook wel een beetje het verschil in klasse tussen de spelers van AZ en de spelers van Lazio. Alleen juist door, denk ik, door die Nederlandse spelopvatting, dat je het eigenlijk een beter team weet te verslaan.
Ja, want als we daarna naar AZ gaan kijken, naar de goede punten, we zijn nu kritisch. En misschien een beetje zoals Pascal Jansen, die er ook gepast kritisch naar keek, zeg maar.
Een beetje trainers eigen ook, toch?
Ja, en ook wel zijn maniertje, toch? Van wat Niel altijd zegt, wat hij een beetje overdreven vindt. Maar ik vind dat op zich ook wel weer mooi. Maar Pascal Jansen was best wel kritisch. Maar AZ heeft ook wel hele mooie dingen laten zien, hoor. Want nou ja, die goal waarbij Reinders die aanval fantastisch opzet. Ja. Reinders is natuurlijk een van jouw favorieten. Ik denk dat iedereen ervan van kan genieten, maar... Ja, je houdt wel een klein beetje van hem.
Ja, ik hou wel behoorlijk van hem. Ja,
balletje op Karlsson en hoe die hem terug. Maar ik vind dus ook hoe Pavlidis dit afrondt. En ik heb Pavlidis dit al vaker zien doen. Het is zo'n bewuste keuze dat hij afrondt met buitenkant voet, zeg maar. Dus want hij is al voorbij de eerste paal.
Hmm.
Dat hij met buitenkant voet hem van zijn voeten af laat gaan, zodat hij naar die goal gaat. Dat doet Pavlidis veel vaker.
En
waar heel veel spitsen ook, zeg maar, proberen met binnenkant voet hem heel erg je binnenkant voet te draaien. Wat een hele moeilijke beweging is voor je been. Ik vond dat wel heel erg mooi. Er zat zoveel klasse in eigenlijk.
Ja, eigenlijk in die hele goal. Van begin tot einde. Want het is eigenlijk ook nog die onderschepping van AZ. Wat je zeg maar zelf afdwingt. De manier waarop Reinders het doet. De manier waarop hij die bal over die tegenstander heen lopt. En dan ook nog die voetbeweging en die bal eroverheen. Ja, dat is echt een hele knappe goal. Ja. En ja, Pavlidis heeft zich eigenlijk ook laten zien. Want we hebben volgens mij gisteren 4 spelers besproken. Reinders, Pavlidis, volgens mij Kerkers en Klaasie. Ja, Klaasie haalde gewoon zijn niveau, maar niet meer of minder. Ja,
balverlies natuurlijk bij de eerste, maar onderschept bij de tweede. Een goal van AZ.
Precies, is een beetje wat je van Klaasie kan verwachten. En voor Reinders, Kerkers en denk ook wel Pavlidis was het echt wel een examen. En daar kun je nu Goes eigenlijk ook nog bij rekenen. Wel dat het heel vroeg is, maar die 4 zijn absoluut geslaagd voor een examen.
Ja, wel krap van Goes bijvoorbeeld, toch? Daar vind ik dan wel extra knap voor. Ik bedoel, als je de andere namen noemt, Reinders niet echt veel ervaring, maar de andere iets meer ervaring al. Of hebben al bijvoorbeeld ervaring, of veel meer levenservaring, zeg maar, door al stappen te hebben gemaakt. En zo Goes, die komt toch wel echt net kijken. En als je dan in zo'n wedstrijd speelt, moet wel gezegd worden dat de klasse van Immobile mis je dan misschien wel een beetje in het afrondende vermogen van Lazio.
Ja, maar sowieso. Ja, kijk, daar had AZ natuurlijk een beetje geluk mee. Ja. In dit geval, omdat er wel veel meer momenten waren, zoals bij die 1-0. Dat had ook, Milinkovic-Savic had denk ik... Ja, hij was wel de enige, maar die had wel een hat-trick kunnen maken, zeg maar, gezien de kansen die hij heeft gehad. Zien die bal te lat.
Goed schot, man.
Ja, die volgens mij dan net via Matt Ryan gaat. Ja, en had nog kunnen profiteren van de fout van Ryan. Het ziet er niet allemaal even safe uit. Nee. Dus wat dat betreft viel het allemaal net de goede kant op voor AZ. Alleen ja, je dwingt het wel zelf af.
Nog even over Reinders. Jij hebt een interview na afloop, zat jij te kijken. Ik heb die niet gezien.
Ja, met Christian Willaert. Ja. Dat was een beetje aan het einde van het interview. Ze hadden eigenlijk alles al een beetje besproken. En toen zei Chris Willaert nog van... die voorselectie van Oranje. Zat je daar nou bij of niet?
Ah.
Ja, op die manier. Ja, en ook wel op een leuke manier. En toen zei Reinders inderdaad, hey, eikel. En
daarna, dat is mooi als zo.
En daarna verondig ze, nee, grapje. En daarna ging hij echt in op het antwoord. Mm-hmm. En... Ja, goed. Je kan ook moeilijk zeggen van... Hey Koeman, Maf Kees, ik had erbij moeten zitten. Dat deed hij niet. Maar volgens mij blijft hij er rustig onder. En gaat hij vanuit als hij zo blijft presteren... dat hij vanzelf wel bij Oranje terechtkomt. Dat moet ik wel.
Ja, een stabiele gozer.
Ik mis hem ook wel in de voorselectie, hoor. Zeker als je het afzet tegen andere spelers. Het is misschien net in iets ander type dan Wiever. Dus daar zou je nog... Dat zou nog naast elkaar kunnen. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar een Taylor... of bijvoorbeeld een Gravenberg die er ook bij heeft gezeten... in een periode dat hij nog niet was... Echt goed
ik
was.
Ik zou Gravenberg wel boven Reinders, hoor.
Ja, in principe qua kwaliteit. qua ja, topkwaliteit zou het kunnen. Alleen qua fase waar ze nu in zitten. Ja.
Gedurfde uitspraak. AZ doet wel echt goede zaken. En nu wordt het een hele leuke wedstrijd in Alkmaar. Want daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Van, je zou normaliter zeggen van, dit is een hele goede uitgangspositie. Dat je daar uit al in Stadio Olimpico, weliswaar niet helemaal gevuld, maar dat je daar dit resultaat neerzet en je kan het thuis afmaken.
Ja, het is een fantastische uitgangspositie, ja, voor AZ. Alleen, ja, het voelt ook aan alsof het nog lang niet gespeeld
precies,
is.
Precies, precies. En misschien is dat helemaal niet erg. Het is in ieder geval ontzettend knap wat ze hebben neergezet. En ik kijk oprecht heel erg uit naar de return, man. Ik zou het heel vet vinden als AZ dit vol kan houden.
Absoluut.
Champions League voetbal dan. Chelsea ging door ten koste van Borussia Dortmund.
Jouw favoriet?
Ja, nou, ik vond het wel... ik heb er wel van genoten, deze wedstrijd. En dat vond omdat ik Chelsea anders vond spelen eigenlijk dan normaal. Iets meer lef, een soort van. Misschien komt dat ook door Dortmund, die dat meer toeliet. Waar jij en Nicky mij gisteren op attendeerden, dat Dortmund toch wel erg veel verdedigende steekjes laat vallen, veel ruimtes laat vallen.
Ja, ook een beetje scheiterig. Wat ze de laatste half uur tegen Leipzig deden. Ik heb het idee dat ze gisteren eigenlijk in het eerste uur geen enkel initiatief hebben genomen om zelf een doelpunt te maken. En dat is de verdediging absoluut niet stabiel genoeg is om...
Zo hoog te spelen ook.
Nou ja, dat ze eigenlijk op dit moment beide niet kunnen. Zowel laag staan als hoog spelen. Dat ze daarvoor gewoon veel te veel zwaktes achterin hebben.
Ja, ja, wat ik gewoon heel erg opvallend vond is het aantal keren wat Chelsea op de counter toch de diepte wel kon vinden. En Sterling staat twee keer buitenspel. Zwaar op een haar na. Maar hoeveel ruimte er dan is. En bijvoorbeeld ook bij die laatste afgekeurde van dat Gallagher. Daar loopt eigenlijk nog maar één verdediger mee.
Ja, oké.
Dus één verdediger die het bij kan benen. En dat is wel echt op het einde.
Ja.
Maar daarvoor is het eigenlijk dezelfde situatie toch?
Ja, maar ze hebben eigenlijk zowel moeite met hoogverdedigen als met... want ze stonden het eerste uur voor mijn gevoel best wel laag, best wel ver teruggetrokken. Of een aantal keren. En ook op die momenten waren ze best wel kwetsbaar. Dus wat dat betreft zit dat gewoon niet goed. Dus eigenlijk helemaal niet gek dat Chelsea doorgaat naar de volgende ronde.
Nee, wat vond je van Chelsea, van deze wedstrijd?
Ja, ik vond het nog steeds niet heel erg goed. Maar ik heb nog wel het idee dat, zeg maar, met die laatste wedstrijd ook, die ze met 1-0 wonnen. Volgens mij was dat tegen Fulham, als ik het goed zeg. Ja, dat er wel iets van een stijgende lijn in ziet. Ik weet niet of de Chelsea supporters of Jamil het ook ziet. Maar,
ja, ik had Jamil even contact. En die was wel sowieso heel blij, zeg maar, of opgelucht met de zegen. Want je maakt wel gewoon een achterstand goed. Vorige keer won Dortmund natuurlijk met 1-0. Dus dat doet heel erg goed. En hij was op zich wel positief over een paar... misschien over verandering. Cucurella, die nu niet linker wingback was, waarbij hij elke bal achteruit speelt. Wat heel gek is, want dat deed hij zelfs bij Getafe niet. Die alleen maar op eigen helft speelde eigenlijk. Maar die stond nu links centraal en deed dat eigenlijk best wel aardig. En er was veel lof voor Havertz. En dat vond ik eigenlijk ook sowieso. Wat jij met Reinders hebt, heb ik heel erg met Havertz. Ik vind hem ongelooflijk intelligente voetballer. Maar hij oogt soms heel erg verloren in het spel van Chelsea.
Ja, ik ook.
En nu was hij heel erg betrokken juist bij alles.
Ja, ik denk dat de Chelsea supporters hem af en toe wel kunnen schieten. Mm-hmm. Terwijl ik geniet er ook enorm van. Maar ja, dat is ook puur vanwege inderdaad zijn plafond is enorm hoog. En soms laat hij het zien, soms laat hij het niet zien. Daar kan ik wel mee dealen. Maar als ik supporter zou zijn, zou ik helemaal gek worden.
Ja, is lastig inderdaad.
En gisteren liet hij het over het algemeen wel zien.
Ja, maar in meerdere facetten liet hij weer zijn voetbalintelligentie, vond ik, zien. Bijvoorbeeld bij die kans waarbij hij dat duwtje in die rug kreeg.
Ja.
Dan is hij al onderweg. Die bal wordt iemand laat hem vallen, volgens mij, op João Felix. Die geeft hem overigens ook perfect mee. Maar hij is dan al onderweg, dus die loopactie is er. Dan die aanname op de borst. En bij het afronden wordt hij in zijn rug geduwd, waardoor hij hem niet op doel krijgt. Maar dat vond ik wel heel mooi. En ijskoud bij die tweede pingel. Dat is, vind ik, ook wel kwaliteit als je hem dan precies hetzelfde neemt.
Wel gedurfd, ja. En weer wachten op de keeper.
Ja, ja. En daar was nog wel veel om te doen. En nog steeds eigenlijk, Dortmund vindt het nog steeds niet terecht.
Ja, maar die hebben in principe natuurlijk... kijk, regeltechnisch gezien klopt dat allemaal.
Ja, want eerst het leek erom te gaan of de keeper... Hoe heet de keeper nou? En heeft zijn naam kwijt van Dortmund. Of die van zijn lijn kwam. Maar daar bleek het bleek te gaan om te vroeg inlopende spelers.
Ja, nee, ik klopt. Nou ja, goed. Ik denk dat ze over beide beslissingen niet blij waren. Want kijk, die hensbal van Wolf is natuurlijk heel ongelukkig. Mm-hmm. Maar als je hier al geen hens meer voor gaat geven, ja, dan wordt die regel wel heel erg ver opgerekt. Want dat eerste arm naast zijn lichaam, toen stak hij hem iets uit. Het was voor mij nog steeds een natuurlijke beweging. Alleen het is wel zijn hand echt van het lichaam af. Dus daar kon ik niet echt een andere beslissing van maken, zeg maar.
Nee.
Dus dat daarin werd gegeven door de VAR vond ik op zich logisch. Ja, en die penalty overnemen. Kijk, die regel is gewoon heel raar. Kijk, er lopen zowel aanvallers als verdedigers lopen tegelijk in. En als die bal er dan niet ingaat, moet die worden overgenomen.
Ja, was wel goed. Raymond van Menen, oud Eredivisie scheidsrechter nu bij Feyenoord. Verantwoordelijk, niet precies zijn functie. Maar die tweeten eigenlijk een overzichtje van wat de regels zijn bij dit soort strafschoppen. En dat heeft dus ook weer invloed van of er een doelpunt wordt gemaakt of dat die gemist wordt. In dit geval was er sprake van een overtreding door zowel verdedigers als aanvallende partij. Omdat zowel Chelsea als Dortmund spelers te vroeg inliepen. En eigenlijk of het nou een doelpunt was of geen doelpunt, moet de strafschop dan worden overgenomen.
Ja. Ja, het is wel een idiote regel. Alleen hij is goed toegepast op deze wijze. Jij zou eigenlijk zeggen dat je een indirecte vrije trap of zo moet krijgen als aanvallende partij. In plaats van dat je gewoon opnieuw een kans krijgt om een penalty te nemen.
Ja, het is bijvoorbeeld inderdaad van als de verdedigende partij te vroeg inloopt. Dan is het als hij die strafschop maakt, telt hij gewoon. Dan is het gewoon een doelpunt. En als hij hem niet maakt, dan moet hij overgenomen worden. Als de aanvallende partij een overtreding maakt, dus een medespeler van de Havertz was te vroeg ingelopen, dan bij een doelpunt moet hij hem overnemen. En bij geen doelpunt is het een indirecte vrije trap.
Ja, het is ergens wel een helder schema. Alleen het is er niet uit te leggen gezien de consequenties. En ik kan me voorstellen dat Dortmund daardoor hartstikke kwaad is naar deze wedstrijd.
Ja.
Maar ja, als jij 60, 70 minuten verstoppertje speelt, ja, wat ga je dan, wie ga je dan iets verwijten?
Ja.
Vond echt vrij laf, zeg maar, hoe Dortmund speelde. En ook trouwens ook niet heel slim. Kijk, Haller is prima aanspeelpunt in de Bundesliga, maar die kwam er gisteren echt niet aan te pas. En die werd na 77 minuten, toen eigenlijk iets geforceerd moest worden, werd hij gewisseld. En toen kwam een veel snellere, handigere speler Malen erin.
Ja.
Ja, en ik vond ook jammer dat pas de derde invaller was.
Ja, Malen laat ingevallen.
Eerst Reina voor Brandt na 3 minuten al. En volgens mij daarna Jamie Binnu-Gittens ook eerder dan Malen. Terwijl jij ziet net die ene actie die hij maakte. Dat hij in de 16 zeg maar een paar spelers voorbij dribbelde. Hij heeft het wel.
Ja.
Zonder dat we hem zo weinig zien, man.
Ja, slotfase was nog wel spannend, vond ik eigenlijk. Ik vond wel dat Dortmund nog heel erg aandrong.
Nee, ja, daarom. Daarom
is het echt niet stabiel was op dat moment.
Ja, maar dat is dus stomme. Die kunnen ook zichzelf verwijten dat ze Chelsea niet moeilijk genoeg hebben gemaakt in die wedstrijd.
Ik krijg nog één verbetering van onze redactie. De 1-0 winst was tegen Leeds, niet tegen Fulham.
Kijk, heel goed.
Daar hebben we de redactie voor. Potter, ik zei het gisteren, hou hem nou gewoon aan. Nou, hij heeft weer even wat tijd voor zichzelf gekocht, denk ik.
We hebben hem volgens mij collectief met z'n drieën laten zitten. Dus dan kan het Chelsea-bestuur geen andere beslissing nemen natuurlijk.
Wie na gisteravond, of eigenlijk niet na gisteravond, maar voor gisteravond eigenlijk al niet meer op zijn stoel zou gaan zitten, is Scott Parker. Wel echt een bizar verhaal. Club Brugge gingen keihard af tegen Benfica.
Mm-hmm.
Over de wedstrijd gaan we het zeker nog hebben. Maar laten we het eerst even hebben over de hele situatie rondom Parker. Want eigenlijk, en daar kwamen we... wanneer kwamen we erachter? 2 minuten voor het laatste fluitsignaal kwamen we erachter. Was Scott Parker ontslagen. En wie ons daarvan op de hoogte bracht was het Nieuwsblad. En ze legden in Shotcast even uit hoe dat precies ging.
Ik vind dat we het eigenlijk nog vrij respectvol hebben aangepakt. Want we hadden dit nieuws ook voor de wedstrijd dan naar buiten kunnen brengen. En dan zouden we misschien de voorbereiding verstoren.
Ja, of na minuut 60 of zo. Maar het punt is, vrij respectvol. Het zou vooral heel onrespectvol geweest zijn als je het zo in het midden van een match had gedaan, denk ik.
Ja, 2 minuten voor het affluiten was er dus al een artikel van het Nieuwsblad dat Parker ontslagen was. Dus dat was voor de wedstrijd al bepaald.
Ja, eigenlijk dat zijn opvolger al klaar stond en dat al duidelijk was dat hij moest vertrekken. En ze konden dan precies op het laatste fluitsignaal konden ze een pushmelding versturen dat hij daadwerkelijk was ontslagen. Ja, een hele bijzondere gang van zaken.
Zou hij het zelf ook al hebben geweten voor de wedstrijd?
Ja. Ik denk het eigenlijk wel. Want ik heb ook ze hadden zelf ook het idee dat vertelde dus later, zeg maar, dat het interview achteraf, dat hij een soort van verbaasd was dat de verslaggever het niet wist, dat hij was ontslagen. Maar goed, de officiële mededeling is nog steeds niet naar buiten. Dus het blijft ook een beetje, Club Brugge heeft nog niks gecommuniceerd.
Hij is teruggevlogen met het team tenminste. Dat er vertraging was op het vliegveld.
Hij had een eigen stoeltje en hij zat daar een beetje moederziel alleen. Een live blog hebben ze nog bijgehouden bij het laatste nieuws volgens mij over alle ontwikkelingen. Ja, het is een beetje een soap geworden en dat gun je zo'n man ook niet. Aan de andere kant is het ook wel echt een bizar verloop zeg maar, van zijn periode van Club Brugge. Hoe weinig die heeft gewonnen, hoe kort de periode heeft geduurd. Hoe die hele club eigenlijk aan het instorten is.
Ja, 67 dagen is die, als het vandaag dan gebeurt, of als het gisteren eigenlijk was, is die 67 dagen in dienst geweest volgens mij. Van 9 wedstrijden 6 gelijk gespeeld. 3 verloren of zo, zoiets.
Ja, twee gewonnen.
Ja, dat is niet veel.
Nee.
Ja, lullig voor Scott Parker in ieder geval. En nu lijkt het toch Schreuder te worden. Opvallend toch?
Bij de Ajax van België.
Ja.
Ze wilden natuurlijk Ajax in principe achterna. Ja. Dit nemen ze nou wel heel letterlijk als ze dit weer gaan doen. Nou, Schreuder heeft natuurlijk gezeten. Dat is echt
maar
wel...
resultaat goed gedaan, toch?
Ja, maar het is wel een paniekaanstelling. Want toen hij wegging bij Brugge en naar Ajax kwam, toen waren Belgische journalisten heel kritisch op zijn spel.
Mm-hmm.
Nou ja, media optredens, oké, dat was op zich prima. Omgang met de spelers prima. Tactische ingrepen hebben ze nog benoemd dat die goed waren. Nou, daar heb je bij Ajax ook weinig voor teruggezien. Ja. Dus het lijkt wel, ja, ze missen daar denk ik een soort dik advocaat of zo, die de boel daar, dat er geen Belgische dik advocaat bestaat en dat ze daardoor bij Schreuder maar weer uitkomen.
Ja. Ja, ik vind het wel een beetje gek, want inderdaad, hij heeft het qua resultaten heel goed gedaan, maar tegelijkertijd toen hij wegging hoorde je ook wel echt kritische noten en nu komt hij weer terug en dan is het best wel weer, wordt er best wel weer positief teruggekeken op zijn periode. Dus ik vraag me dan af, misschien dat er in de eindfase van zijn, van hoe het bij Club Brugge ging, dat het daar... dat daar misschien toen wat ontevreden was. Maar ik ben heel benieuwd hoe dat er nu uit gaat zien. Maar goed, daar zo over later veel meer. Als het rond is, gaan we het daar nog uitgebreid over hebben. Even de wedstrijd, want daarin gebeurde in ieder geval ontzettend veel moois. Ik heb in ieder geval heel erg genoten.
Ja, sowieso.
Ik heb het niet live gezien. Wel teruggekeken.
Nou,
wat een goals, man.
Ja, niet normaal.
Het is echt alleen maar mooie doelpunten. Die eerste die afgekeurd wordt.
Ja, via jou maar. Ja, maar ook de hele opbouw daar naartoe.
Oh, ja.
Het is jammer dat inderdaad dat de buitenspelpositie is voorafgaand aan die goal. Want dat was al een hele mooie. Mm-hmm. Maar eigenlijk elke goal was een soort goal van het te genieten, zeg maar.
Ja.
En ja, wat dat betreft. Kijk, op het moment dat je die eerste wedstrijd met 2-0 wint, dan zou je ook kunnen denken van ja, het is al gespeeld mm-hmm. en we doen niet zoveel. En het sloeg totaal de andere kant op. Dat ze aan het genieten waren, dat het een soort gallery play was. Dat elke speler liet zien waar hij toe in staat is. En dat maakte het ineens een hele leuke wedstrijd.
Ja, ik vond denk ik de tweede misschien wel het mooiste. Die bal die wordt gegeven en dat die met buitenkant afrondt.
Ja.
Ik keek dan de samenvatting van Ziggo Sport en daarin zei Sjoerd de Vos van die bal is een 10 en het afronden een 8. Toen herstelde die zich naar een 9.
Ja, precies.
Maar ik vond dat afronden ook, want hoe vaak zie je niet dat zo'n bal dan met links geschoten wordt en dat je dan soort zo artistiek met buitenkant voet, vond ik echt heel mooi. Sowieso die goal van hem daar, ja, die goal van hem daarna was ook echt fantastisch. Van ja. Gonzalo Ramos.
Gonzalo Ramos heeft zich opnieuw laten zien. Kijk, het is echt onmogelijk dat hij volgend jaar nog bij Benfica speelt. En het is ook onmogelijk, denk ik, dat Benfica hier dan minder dan 100 miljoen euro voor gaat krijgen. Dus die gaan gewoon weer cashen. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, als je ziet hoe ze de verkoopstrategie de laatste jaren hebben gedaan. En eigenlijk heeft hij bij Benfica meer bewezen dan dat João Félix, mag ik zeggen, want hij heeft niet gescoord.
Ja.
Heeft hij eigenlijk meer bewezen.
Ja.
Ook op internationaal niveau.
Misschien iets minder attractief. Zeg maar, ik vind het functioneler.
Hmm.
En hij heeft nog steeds echt fantastische techniek. Maar het ziet er iets minder attractief uit dan João Félix.
Ja, dat zou je kunnen zeggen.
Maar wel echt heel mooi, man. Ik vind het echt heel vet om Benfica te zien. Ik was gewoon een beetje jaloers op Lars Jessen die in het stadion zat.
Maar
in het stadion
hoe ironisch is het dat Lars Jessen in een stadion zit van Benfica.
Ja.
Die Ajax dus hebben verslagen vorig jaar. Waar de trainer van Brugge dan uitgaat. Die wordt opgevolgd door Alfred Schreuder van Ajax.
En David Neres op de bank.
Ja, ook nog.
En Roger Schmidt gives hem de cup.
Ja.
Ja. Nee, mooi in ieder geval. Bij Fika, ik was wel weer echt getriggerd. En dat heb ik eigenlijk al eerder een paar keer dit seizoen gehad. Dat ik door mensen erop geattendeerd werd op Twitter. Of gewoon doordat ze iets posten van ga bij Fika kijken. En ik moet zeggen dat ik echt dat nog veel te weinig heb gedaan. Zeg maar, eigenlijk kom ik vooral neer op Champions League wedstrijden en ik denk dat ik 2 keer het aan heb gezet. Of zo.
Ja, ik zou het voor de Portugese competitie ook niet per se aanraden qua niveau om voor de rest te kijken. Dus,
ja, maar ik word toch wel blij van Benfica, moet ik eerlijk zeggen.
Nou ja, je kan in ieder geval al minimaal 2 wedstrijden zien. Of denk je dat er nog meer achteraan komen?
Nou ja, we hadden het hier voor de podcast over en we hadden het een beetje over de coëfficiënt Polonaise die in Nederland momenteel gelopen wordt. We staan nu achter Frankrijk, we staan nu 6 en we zijn Portugal voorbij. Maar jij zei van ja, jongens, daar hebben we nog geen reet aan. Sporting kan de Europa League nog winnen. Benfica?
Nou ja,
nee, die kunnen we uitsluiten voor Champions League winst, zei jij.
Ja, dat sowieso.
Ja?
Ja, kan je toch niet voorstellen dat ze deze hele reeks... Maar dat is hetzelfde gevoel als dat je had bij Ajax, bij die reeks, zeg maar. dat het nog steeds, het was fantastisch geweest als ze de Champions League hadden gewonnen. Want het was nog steeds een hele grote verrassing geweest. En dat zou voor Benfica precies hetzelfde gelden.
Ja, absoluut eens hoor. Ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren. Maar ik heb in ieder geval ontzettend van ze genoten. We gaan terug naar Nederland, Wout. Want Feyenoord is nog steeds op zoek naar een vervanger voor Frank Arnezen. Ik las een berichtje van 1908 volgens mij dat Arnezen was gespot in Ghana. Toch weer lekker talenten spotten. Vind ik in ieder geval goed om te horen. Dat hij lekker doet wat hij leuk vindt en op talentenjacht is. Ondertussen heeft Feyenoord nog steeds geen vervanger voor hem gevonden.
Nee.
En doet de Kloes het vooral vanzelf.
Ja, maak jij je daar druk om?
Ja. Ik denk dat het niet voor niets al heel lang twee verschillende functies zijn. Ik denk dat ik ben heel erg blij met de Kloes. Ook daarin zijn mensen wel eens kritisch op hem. Maar ik denk dat hij voor best wel wat stabiliteit heeft gezorgd. Alleen ik denk niet dat deze twee functies beide te bekleden zijn door één persoon. En hij doet natuurlijk niet alles alleen. Hij krijgt daarin echt wel hulp. De scouting bij Feyenoord is goed op orde op dit moment. Dus daar op technisch gebied op nieuwe spelers aantrekken heb je daar goede mensen zitten. Maar ik denk dat het heel erg helpt als daar iemand zit met focus. En dat heb je op dit moment niet. Ik ben helemaal niet negatief over Feyenoord. Ik ben juist ontzettend trots op dit Feyenoord. Ik denk dat het heel goed voor elkaar is met Arne Slot. Ik denk dat je het heel goed voor elkaar hebt op het veld. En ik denk dat het bestuurlijk ook wel steeds beter gaat. Alleen, ik maak me wel heel erg zorgen om als Arne Slot weggaat, als je dan en geen technisch directeur hebt en een trainer die weggaat die een onwijs grote invloed heeft op de richting waar je met je club naartoe gaat. Daar maak ik me wel echt zorgen om.
Want dan ga je misschien of waarschijnlijk in aanloop naar de Champions League en dan heb je dus een scenario inderdaad waarin en Slot er niet meer is en waarin je zonder technisch directeur, het zal een technisch manager worden, richting een nieuw seizoen gaat. En dan heb je wel een probleem.
Ja, en ik maak me nu op dit moment niet zorgen daarover, zeg maar. Ik geloof niet dat het nu invloed heeft op de dagelijkse gang van zaken. Alleen voor je continuïteit binnen je club. Daar maak ik me wel echt zorgen om, zeg maar. Dat vind ik echt lastig, want ik kan me bijna niet voorstellen. Stel dat Feyenoord kampioen wordt. Voor Slot is nog een uitdaging Champions League. Maar er gaan ook echt grote clubs komen. Want wat hij heeft neergezet is gewoon niet normaal. Dat is echt ontzettend knap. En als hij vertrekt en je hebt geen technische man, ja, wie gaat dan de lijnen uitzetten? Of in ieder geval voortborduren op wat we nu hebben.
Ja, en de plus dat je dan ook niet een selectie hebt staan, dat heb je nu eigenlijk al niet, waarmee je fluitend kampioen wordt of waarmee je de Champions League in kan gaan. Want het Slot haalt er ook het maximale uit. En natuurlijk zit er wel heel veel ontwikkelpotentieel in spelers als Hartman en Wiever en Geertruida. Maar het is niet zo dat een elftal daar één op één staat waar je jaren mee vooruit gaat. Dus je moet ook nog wel stappen gaan zetten als Feyenoord.
Ja.
En dan is het wel handig om daar iemand te hebben. Maar was jij blij geweest als het John de Jong was geworden?
Ja, ik zag die
genoemd natuurlijk volgens mij in door Martijn Krabbedam.
Ja, Martijn Krabbedam noemde dat. Die zei dat John de Jong kandidaat zou zijn of zijn geweest. Hij zei, het is sowieso een prima jongen volgens mij. En hij heeft het niet zo heel slecht gedaan bij PSV. Dat zei Martijn Krabbedam. Met beide dingen denk ik dat ik het eens ben. En dus dat je hem daarom zeker niet als technisch directeur zou moeten aanstellen. Want niet zo slecht gedaan en van het is een prima jongen. Ik bedoel, het is heel makkelijk, maar dit is natuurlijk wel een klein beetje het beeld wat heerst. Dat Brands als een beetje een vader over hem waakte. Volgens mij is niet een jongen, en dat klinkt nu heel lullig, maar het is misschien wel een beetje zo wat je nodig hebt bij Feyenoord. Volgens mij heb je nodig die deze lijn, die nu is ingezet, gaat aanpakken en kan voortbeduren en kan leiden.
Ja, het is ook iemand die wel de functie van technisch manager krijgt. Dus dat betekent dat je niet alles als een directeur, beslist, zeg maar, alles gaat bepalen.
Dat
dus je moet juist, er zit juist iemand boven waar hij onder zou moeten kunnen werken. Ja, en ik denk dat hij bij PSV wel leergeld heeft betaald. Dus dat hij daar wel een aantal fouten heeft gemaakt die hij misschien nu niet gaat betalen. Ja. Of niet gaat maken. Ja. En dat hij daar ook wel goede dingen heeft gedaan. Ja. In de zin van het vastleggen van talenten. Waar PSV uiteindelijk wel van heeft geprofiteerd.
Ja, ik ben het
was een beetje duur leergeld af van PSV. Maar
dat vind ik moeilijk. Van, er zit bij hem een hele grote variatie in van met heel veel geld. De Baumgartels en de Bruma's en zo van deze wereld. Waar echt veel geld voor is betaald. Weet je, gokjes die Feyenoord zich echt niet kan veroorloven.
Nee.
Maar tegelijkertijd zitten daar ook spelers bij die de afgelopen jaren zijn gehaald. Die van onwijs grote invloed zijn geweest op goede dingen van PSV. Dus dat vind ik het moeilijk.
Ja, want uiteindelijk komen Benitez komt nog uit zijn koker. Chavi Simons komt nog uit zijn koker. Luc de Jong is op deze manier binnengekomen. Boskagli. Dus ja, dat zit echt een beetje twee kanten aan dit verhaal. Maar ja, hij gaat het waarschijnlijk toch niet worden.
Nee, ik ben heel erg benieuwd wie wel. Ik zie nog niet echt opties voor Feyenoord. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen.
Ik zie Jan Strooijer het ook niet meer doen.
Nee, dat hoop ik ook niet. Hij heeft het fantastisch gedaan bij FC Twente. Dat zonder twijfel. Het doet niks af aan zijn kwaliteit. Alleen ik voel dat niet bij Feyenoord eigenlijk. Ik denk dat dat niet degene is die je moet hebben. Over Twente gesproken. Arnold Brugink is daar begonnen. Contract getekend tot 2026. En nu gaan gelijk de geruchten over Peter Bos als trainer. Nadat Ron Jans aan het einde van dit seizoen
vertelt. Werd hij meteen even door verrast, zeg maar, tijdens de interview. Dus wat dat betreft is het bij hem.
Was het
even
interview met ESPN?
Ja.
Wie, want dat is ook leuk, dat je dan gelijk door een collega, collega wordt geïnterviewd.
Ja, die setting zal dat denk ik ook nog wel, zo zou het voor hem misschien ook nog wel een beetje voelen. En volgens mij is hij ook pas vanaf 1 juli verantwoordelijk. Dus riep hij later ook wel, of eerder in het interview, van dat hij tot 1 juli natuurlijk niet zo heel veel te zeggen heeft. Of dan niet te wat beslist. Maar uiteindelijk, als het gaat over een nieuwe trainer, ja, dan moet hij wel een grote vinger in de pap hebben. Want hij moet gaan samenwerken met een Bos of een wie dan ook daar binnenkomt.
Ja, en dan zit je opeens niet meer naast Hans Kraaij. Nou ja, hij zat dan niet zo vaak naast Hans Kraaij. Maar er is wel vaak een interactie geweest. Maar dan word je geïnterviewd. Wel mooi om te zien. Even de kandidaten die genoemd worden. Volgens Jeroen Kapteins van de Telegraaf. Jozef Oosting, Dick Lukien, Dick Schreuder, Erwin van der Looy. De eerste drie zijn de geëikte namen die we het eigenlijk bij elke subtopper in Nederland horen. Erwin van der Looy komt daarbij. Vertrekt bij Jong Oranje na het EK. En Peter Bos dus. Welke naam vind jij echt interessant?
Ja, verreweg Peter Bos.
Ja, ja.
Maar dat blijft ook de meest interessante naam, omdat hij, waar hij ook heeft gezeten, onderscheidend voetbal heeft gespeeld. Nou ja, dat is alleen in Frankrijk is hem dat niet helemaal gelukt. In Duitsland is het hem qua resultaten niet gelukt, maar qua voetbal was dat echt wel weer echt Peter Bos. Mm-hmm. Dus wat dat betreft zou ik heel graag zien dat hij weer bij een goede club aan de slag gaat. En Twente kan die goede club zijn, als hij nog weer verder die selectie kunnen ontwikkelen. En als daar niet de belangrijkste krachten allemaal tegelijk vertrekken.
Ik zou het heel leuk vinden om Peter Bos weer in de Eredivisie te hebben. Echt heel erg leuk.
Ja, 100%.
En dan bij Twente zou ook echt een topclub voor hem, of echt een goede club voor hem zijn, waar hij wel de ruimte krijgt ook om dat voetbal te spelen, waar hij er ook mee wegkomt, zeg maar.
Ja, nou ja, kijk, ze zullen ook kritisch zijn. Het publiek zal ook weer verwachten dat zij tussen plek 3 en plek 5 gaan eindigen, denk ik. Ik denk niet dat die verwachtingen naar beneden bijgesteld gaan worden. Maar ja, ik verwacht niet dat hij daar heel veel moeite mee gaat hebben.
Oké, gaan we vooruitblikken naar de Champions League van vanavond. Het is vandaag precies 6 jaar geleden dat Barça de memorabele remontada waarmaakte tegen Paris Saint-Germain. En vanavond moet Paris Saint-Germain tegen Bayern weliswaar een iets minder groot gat te dichten dan Barça destijds. 1-0 voor Bayern werd het vorige keer. Kingsley Coman scoorde, heeft voor het gemak zijn Instagram naam even veranderd naar King.
Ja.
Waarom niet? Ik weet niet of LeBron dit echt heel erg leuk vindt, maar Kingsley Coman die heeft hem zich toegeëigend. En nu vanavond de return. Toch wel, het is wel anders. Neymar geblesseerd, verandert het ook. Wat ik gisteren al zei, volgens mij is Paris tot nu toe elke wedstrijd met 2 van de 3 sterren beter geweest dan met alle 3. Ik ben wel heel benieuwd hoe het eruit gaat zien, hoor.
Nou ja, ik denk dat het eigenlijk de grootste verandering is dat Mbappé kan beginnen aan de wedstrijd. Want vorige wedstrijd was hij natuurlijk een enorme factor als invaller. En konden ze eigenlijk totdat hij binnen de lijnen kwam, konden ze niks brengen. Want Bayern echt de volledige controle, ook omdat Paris Saint-Germain gewoon echt scheiterig speelde. Eigenlijk stond er licht op de middenlijn duels uit te vechten met Messi en verder kwam Paris Saint-Germain niet. En dat gaat deze keer natuurlijk anders zijn als degene op de middenlijn Mbappé is.
Juist.
In plaats van Messi. En
je weet nog vorige keer wat er gebeurde toen Mbappé inviel.
Ja.
Die wedstrijd kantelde echt volledig.
Ja, eigenlijk
heeft zoveel invloed.
Mbappé heeft ook maar, of hij nou 50 meter van de goal staat of 20 meter van de goal. Hij heeft echt maar 10 meter nodig om zijn verdediger compleet weg te sprinten. Dus wat dat betreft wordt dat echt een waanzinnig interessante ontmoeting met, ja, ik weet niet of het 1-op-1 met de licht wordt, maar dan wordt het wel een heel interessante duel voor ze.
Wel leuk, want ik zag de licht bij Rondo. Zag ik hem. Leuk gesprek was dat. En over de verschillen ook tussen Juve en Bayern. Dat hij zei, ja, bij Bayern is het wat ik hier weer heel veel op uitgedaagd word. En ook leer. Maar waar ook op zich kracht ligt. Zijn kracht ligt. Is het vooruit verdedigen. Dat bij Juve speelden ze natuurlijk ver teruggetrokken. En bij Bayern verdedigen ze een stuk hoger. Wat hij zegt, ja, dat komt mij heel goed uit met mijn kracht en mijn snelheid. En dat is denk ik ook zo. Ik denk ook dat het hem meer uitdaagt. Waardoor het hem beter maakt. Maar tegen Mbappé is het toch nog wel net even wat anders. Dus ik ben heel benieuwd. Ik vond het wel leuk dat hij dat vertelde in de week dat je tegen Mbappé moet.
Ja.
Ja, ja, als dat is wel een uitdaging.
Als je straks over een sprint van 50 meter echt compleet eruit gelopen wordt, dan ga je dan wel mee om je oren geslagen worden. Aan de andere kant,
niks aan doen als je tegen Mbappé eruit gelopen wordt. Hè.
Nee, dat is gewoon, nee, dat is waar. Het is niet zo dat hij 5 kilometer per uur sneller kan gaan lopen en dat kan voorkomen. Nee. Dus het hangt heel erg af van hoe Bayern speelt en ook hoe hij zich gepositioneert, zeg maar. Of hij Mbappé kan afstoppen. En ik vind het inderdaad wel leuk dat hij dat verteld heeft. En ik denk ook dat het een eye-opener is voor heel veel jonge spelers. Want hij is natuurlijk naar Juventus gegaan. En toen zei iedereen, ja, dan gaat hij echt het Italiaanse verdedigen en daar gaat hij echt beter voor worden. Dat is het dus helemaal niet waar. Je moet eigenlijk gewoon een club uitzoeken die heel goed past bij jou. Speelwijze, eigenlijk wat Memphis natuurlijk bijvoorbeeld in zijn carrière eigenlijk ook heeft gedaan. Waardoor je in waar je al goed in bent, nog beter wordt. En dat is hij nu denk ik aan het proberen bij Bayern. En dat moet ook wel. Want
ik snap wel wat je bedoelt. Ik denk wel dat hij natuurlijk veel heeft gehad aan de periode bij Juve. Maar het kwam er wel minder goed. Zijn sterke punten kwamen er minder goed uit. Dus ik denk niet dat hij er niks aan heeft gehad.
Nou ja, niks is misschien een beetje overdreven, maar het is ook niet een hele gelukkige carrièrekeuze.
Nee, absoluut niet. Des te mooier dat hij nu bij Bayern. En belangrijk is ook in aanvallend opzicht van de week weer belangrijk tegen Stuttgart.
Ja.
Vind ik wel leuk om te zien. Hele mooie wedstrijd vanavond. Ik kijk er echt bijzonder naar uit. Ik ben heel erg benieuwd hoe inderdaad al die confrontaties gaan aflopen. Wie is favoriet voor jou?
Ja, precies, hè?
Ja?
Ja, eigenlijk wel. Op basis ook van hoe sterk ze waren in de slotfase van die eerste wedstrijd. Hoeveel moeite Bayern heeft gehad. Oké, was wel een andere fase van het seizoen. Maar bijvoorbeeld thuis tegen Barcelona. En zij winnen ook in de Bundesliga niet alles met twee vingers in de neus. Wat ze wel gewend zijn. Dus ik denk dat er wel wat ruimte ligt voor Paris Saint-Germain om een paar doelpunten te maken.
Ik ben heel erg benieuwd. Hoor. Misschien neig ik ook wel een beetje daarnaar. Maar dat komt echt door die slotfase van de vorige keer. Toen Mbappé zoveel impact had.
Zit eigenlijk aan een 2-1 of zo voor PSG en dan een verlenging denken.
Nou, ik zou ervoor tekenen, man. Deze wedstrijd mag echt zo lang mogelijk duren voor mij. Ik kijk er heel erg naar uit. Die andere wedstrijd dan. Ik ga toch echt voor Paris en Bayern. Maar Spurs-Milan is nog wel interessant. Vorige keer 1-0 voor Milan, maar had echt 4-0 kunnen worden?
Nee, ja, dat was vooral de slotfase waarin Milan wat meer uit had kunnen halen. Het was niet zo dat ze echt heel goed waren tegen Spurs.
En wel veel kansen.
Ja, aan het einde wel, ja, zeker. Maar goed, dit was meer een Europa League duel dan een Champions League duel. En dat is eigenlijk nog steeds zo, omdat beide teams gewoon niet goed draaien. Ik moet wel zeggen dat Spurs afgelopen weekend ongelukkig verloor. En dat Gosse Sal van Wolves echt een paar hele goede ballen pakte. Ja, en bij Milan was het echt gewoon pijnlijk. Die hadden nog veel erger kunnen verliezen. En het is dat ze nog in de slotfase die 2-1 maken. Maar dat had veel erger kunnen zijn tegen Fiorentina.
Ja, wel wat ik heel erg opvallend vond bij Milan. Is ik zag een filmpje van coach Pioli. Die op de training deed hij mee met een rondootje. Nou, dat zien we natuurlijk vaker. Trainers die meedoen. Eigenlijk altijd best wel leuk om te zien. Maar die wilde volgens mij, ik weet niet hoe het precies was. Ze hebben wel wat strubbelingen gehad volgens mij. Leao en Pioli. Maar die wilde volgens mij voor de grap wilde die een soort Leao trappen. Maar hij raakte hem best wel. Ja, ik dacht echt van,
had helemaal verkeerd kunnen aflopen.
Ja, waarom doe je dit?
Misschien wilde hij wel nazetten, maar dan niet dit gesprek aangaan. Dus ik dacht, nou, ik geef hem gewoon een schop. En dan hoef ik daar in ieder geval geen toelichting op te geven. Op waarom ik je tactisch passeer. Maar nee, ja, ik kan me niet voorstellen dat Leao vanavond deze wedstrijd laat schieten of op de bank zit. Dus laten we daar.
Ik kan me niet voorstellen bij zo'n belangrijke wedstrijd dat jij hem niet opstelt. Misschien bij Tottenham nog wel interessant om te bespreken. Danjuma speelt weinig.
Ja, hij heeft een beetje die Bergwijn-rol overgenomen, maar dan nog erger. En dat is niet echt een rol die je wil hebben bij Spurs.
Ja, en toch is het ook wel enigszins begrijpelijk. Ik bedoel, Son, Kane en Kulusevski staan erop. Zijn natuurlijk, tenminste, ik ben van alle drie zeer gecharmeerd. Alleen van Danjuma ook. En ik vind het wel jammer dat hij echt inderdaad zo, dat jij in wat jij zegt is goed inderdaad, van dat hij nog minder dan Bergwijn bijvoorbeeld aan bod komt. Dat is wel echt zonde.
Ja, en je gaat er natuurlijk naartoe met het idee van dat Kane fantastisch is, maar dat Son niet aan zijn beste seizoen bezig was. Eigenlijk specifiek dit seizoen. Mm-hmm. En dat er dan misschien juist kansen liggen voor hem om daar wel aan bod te komen. Dat valt gewoon vies tegen.
Ja, zonde man.
Ja.
Zou wel mooi zijn als hij nog iets meer voorkomt in het spel. Misschien kan die vanavond wat betekenen voor Spurs die een 1-0 achterstand goed moeten maken. Wie weet. Wout, het zit er alweer op. Het voelt echt als voorbijgevlogen.
Ik dacht dat er nog een onderwerp kwam, maar
nee, we zijn er echt doorheen. En volgens mij is het niet per se veel korter geweest dan normaal. Misschien kunnen we gewoon voortaan met z'n tweeën dat we gewoon tegen de rest doen. Dat Mart.
Ja, maar dan krijgen we wel echt woedende supporters en mensen die hier met bussen naartoe komen en ja, spandoeken. En...
Vind jij echt nog dat Mart die Daily echt draagt, zeg maar, als je op dit soort dagen dan, bedoel, nu zit het Heerenveenbeertje zit er, voor de kijkers op YouTube kunnen het zien, luisteraars niet, geen Mart ten Haven. Als die echte show zich draagt, zou die nu ook wel die verantwoordelijkheid voelen toch om de derde man te zijn?
Ja, eigenlijk wel. Maar misschien dat we hem kunnen overhalen om hier ook gewoon op woensdagen te gaan zitten.
Laten we dat aan hem vragen.
En we verwachten veel van hem als hij hier wel weer zit.
Oh, dat sowieso. Maar hij leeft ook altijd.
Dus dat zal volgens mij morgen al zijn. Hoe heb ik het al verklapt voor de supporters of voor de fans? Die gaan morgen sowieso luisteren.
Ja, maar dat is goed voor de kijkcijfers en voor de luistercijfers. Wat daar ook goed voor is, is als je abonneert. Daar hebben wij heel erg veel aan, zowel op Spotify. Volg ons kanaal. Abonneer je op YouTube. Het helpt ons heel erg. Het kost echt geen ene reet. En echt, het zou echt heel erg chill zijn als je dat doet. Morgen zijn we er weer met waarschijnlijk Mart ten Haven. En heel veel plezier vanavond bij Al het Mooie.